Wat de liefde doet. Op een dag kreeg een man die een aantal jaren al in de gevangenis opgesloten zat vanwege een misdrijf, een brief van zijn oude vader. En de brief die zei: lieve zoon, om heel eerlijk te zijn gaat het niet zo goed met me. Ik had graag net als ieder jaar weer groenten willen planten in onze tuin. Ja, moeder genoot er altijd zo van. Maar ik ben te zwak en ik ben te oud geworden om het stuk grond nog zelf om te spitten. Oh, ik had gewild dat jij hier bij me was, want ik weet dat jij het dan in mijn plaats had gedaan. Liefs, je vader. En die zoon die las zijn brief en hij hield erg veel van zijn vader en hij wilde zijn vader helpen, zelfs als hij het niet zelf kon doen. En daarom bedacht hij een sluw plan. Hij liet een telegram opstellen en zo snel mogelijk naar zijn vader brengen waarin stond: pa, spit dat stuk grond alsjeblieft niet om. Ik heb mijn wapens daar verstopt en verborgen. De volgende ochtend zag de oude man hoe tientallen politieagenten en officiers zijn tuin binnenkwamen en de grond begonnen om te spitten. Ze vonden niets, maar de oude man kon zijn groenten planten. Naast de band tussen twee geliefden is er geen band zo sterk als de band tussen ouders en kinderen. Zelfs waar letterlijke of emotionele afstand is, weten kinderen ons te raken op een manier dat niemand anders dat kan. Sinds een aantal jaren ben ik betrokken bij de vader-zoonweekenden van de Vierde Musketier. En het is een eer en een voorrecht om daarvan heel dichtbij te zien wat de liefde doet in de relaties tussen vaders en tieners. En vorig jaar ontmoette ik daar een jongen van 14 jaar en ik heb toestemming om vanmiddag ook zijn verhaal hier te delen. Een jongen van 14 jaar en hij had een moeizaam jaar achter de rug. Hij maakte niet altijd de juiste keuzes. Hij ging om met jongens waar hij misschien beter niet mee om kon gaan. En hij rebelleerde tegen zijn ouders. Zijn vader die wilde net als ieder ander jaar iets bijzonders doen met alleen zijn zoon. Maar omdat het een moeizaam jaar was geweest, zocht hij naar iets unieks. Dus hij ging achter zijn computer zitten en hij googelde vader, zoon, enter. En bovenaan het eerste zoekresultaat was de Vierde Musketier. Dat is toch mooi. Deze vader die wist niet wat voor weekend het was. Het was al over 3 dagen. En ze kwamen niet uit een christelijk gezin. En hij zag dat het wel een christelijke organisatie was. Maar hij besloot toch om zich maar op te geven. En ze kwamen bij het weekend in de Ardennen. En al snel kwam in de atmosfeer die daar was, in de tegenwoordigheid en de liefde van God, veel onzichtbare pijn van deze jongen naar boven. Zijn vader die zag het. En zijn vader schrok eigenlijk van alles wat zijn zoon al had meegemaakt, waar hij eigenlijk geen weet van had. En op zondagmiddag, tijdens het afsluitingsmoment, ging deze vader voor die hele groep mannen staan. En hij sprak de woorden uit. Hij zei: zoon, we hebben een moeizaam jaar achter de rug. Het was niet altijd makkelijk. Maar wat ik je wil zeggen vanaf deze plek is dat ik zoveel van jou hou. En zo trots op jou ben. En deze zoon die bedenkt zich geen moment. Hij werd zo geraakt door de woorden dat hij opsprong, door die massa mannen zich naar voren wurmde, rende. En hij sprong in de armen van zijn vader. En ze begonnen allebei hartverscheurend te huilen. En alle mannen eromheen deden mee. Want iedere man die weet hoe belangrijk de bevestiging van de vader is. Deze jongen leerde ook zelfs Jezus kennen. En een nieuw leven begon. Oh, wat geloven wij in krachtige gezinnen. En wat willen we graag als kerk ons inspannen om te inspireren, om te ondersteunen, om te beschermen waar we kunnen. Afgelopen zondag hebben we daarom ook voor het eerst de VBG gezinsdag gehad. 23 gezinnen die samen met elkaar dit spektakel beleefden. Kinderen die samen met hun vader en moeder over de stormbaan gingen. Gezinnen die samen een gezinswapen maakten met alle dingen daarop die echt belangrijk zijn in hun gezin. Persoonlijke brieven die werden voorgelezen tijdens een superluxe diner. Het waren allemaal ingrediënten van een onvergetelijke dag. Eén kind zei na afloop, dit was de mooiste dag ooit. Nou, als je er niet bij was, dan weet je dus dat je er volgend jaar wel bij moet zijn. Maar ook als we deze prekenserie doen over wat de liefde doet, dan kunnen we niet anders dan inzoomen op de belangrijke band tussen ouders en kinderen. Dat is relevant voor ons allemaal. Niet iedereen van ons heeft kinderen. We hebben wel allemaal een vader of een moeder. En daarom is alles wat de Bijbel zegt over gezinnen relevant voor ons. Ook als je volwassen bent, zelfs als je ouders niet meer leven, hebben je ouders een enorm grote invloed op jou. En ik wil graag vandaag kijken naar de verhoudingen binnen gezinnen, zoals God het heeft bedoeld. Vanuit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Als je Bijbel bij je hebt, mag je dat opzoeken, Efeziërs 5 en 6. En ik weet dat het beeld wat de Bijbel neerzet, confronterend is. Ik weet dat het beeld wat de Bijbel neerzet, soms weerstand oproept. Omdat het in sommige gevallen zo ver weg staat van de realiteit. En dat gebrokenheid en pijn juist worden aangeraakt. Als we zien hoe mooi God het allemaal heeft bedoeld. Maar we willen die pijn niet uit de weg gaan. Want we geloven dat Gods woorden de waarheid zijn. God is liefde. En God weet beter dan jij wat goed voor je is. Wij moeten ons laten vullen met zijn woorden en waarheid, zodat we zien wat Hij voor ons heeft. Zelfs als onze gebrokenheid over hele andere dingen spreekt op dit moment. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Zijn plannen gaan onze plannen ver te boven. Hij is een goede vader. En wat Hij voor ons heeft, dat is wat de liefde doet. Laten we samen lezen Efeziërs 5, het allerlaatste vers. 33 is eigenlijk een samenvatting van de versen daarvoor. En dan de eerste versen van hoofdstuk 6 daarbij. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dat is het eerste gebod waarin een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Kort stukje vandaag, maar er staat enorm veel in. In deze versen zien we drie verhoudingen binnen het gezin die essentieel zijn voor de relatie tussen ouders en kinderen. En de eerste verhouding is de verhouding tussen vader en moeder. Mannen, heb je vrouw lief als jezelf. En vrouwen, heb ontzag voor je man. En misschien denk je nu, wat heeft deze opdracht te maken met de relatie tussen ouders en kinderen? Dit gaat toch over het huwelijk? Dit gaat toch over de relatie tussen man en vrouw? Wat zegt dit over kinderen? Nou, het zegt alles. Verschillende pedagogen zijn het er met elkaar over eens dat de relatie tussen vader en moeder enorm belangrijk zijn voor de goede ontwikkeling van een kind. Zelfs belangrijker dan de relatie die je als vader en moeder met je kinderen zelf hebt. In de liefde die een man heeft voor zijn vrouw, in het ontzag wat een vrouw heeft voor haar man, komt zoveel schoonheid van het leven, hoe God het bedoeld heeft, tot uiting. En een directe reden daarvoor is te vinden in het gegeven dat vaders en moeders veel meer energie hebben en veel meer ruimte hebben voor hun kinderen als ze worden bevestigd door hun partner, als ze emotioneel opgeladen raken door elkaar, als ze blij zijn in hun relatie. Maar daarnaast tonen ouders in hun liefde en respect voor elkaar ook een belangrijk voorbeeld voor hun kinderen, die zij weer kunnen navolgen in hun leven, waardoor ook zij gezonde relaties met anderen aan kunnen gaan. Maar dieper dan dit alles is de relatie tussen ouders zo essentieel voor de ontwikkeling van kinderen, omdat ieder mens zijn of haar bestaansrecht vindt in de liefde die zijn of haar ouders voor elkaar hebben. Nieuw leven is de vrucht van intimiteit, van liefde. En die mate van liefde maakt ook in hoeverre mensen zich gewild en bedoeld en bestemd voelen voor het leven. Jij bent het product van je ouders liefde. En het maakt uit of jij het product bent van de liefdevolle eenwording van twee mensen die elkaar helemaal het einde vinden, of dat je het product bent van afstandelijke, nietzeggende of misschien wel misbruikende relatie van twee mensen die elkaar niet eens echt konden zien. De kwaliteit van de liefde en intimiteit van ouders zegt heel veel over de mate waarin jij ervaart dat jij voor het leven bent bestemd. En dit principe geldt vanaf het allereerste begin. Maar dat belang wordt niet minder naarmate de jaren verstrijken. De liefde tussen vader en moeder vertellen hun kind: jij hoort hier te zijn. Dus ouders, willen jullie goede ouders zijn? Vaders, wil je een goede vader zijn? Moeder, wil je een goede moeder zijn? Heb elkaar dan lief. Toon elkaar dan ontzag. Het is het beste wat je kunt geven aan je kinderen. Zij zullen in jullie liefde groeien. Dat is wat de liefde doet. De tweede verhouding die we zien in de eerste verse van hoofdstuk 6 is de verhouding van kinderen tot hun ouders. Wees gehoorzaam, kinderen, aan je ouders. Toon eerbied voor je ouders. Eer je vader en je moeder. En het zal goed met je gaan. En je zult een lang leven hebben. Tieners, dit is de boodschap vandaag voor jullie. En de reden dat je een lang leven zult hebben als je je ouders eert, is dat de liefde ervan uitgaat. Dat God ervan uitgaat. Dat gezinnen die worden geleid door liefde ook ouders in zich hebben. Die het beste willen voor hun kinderen. Waarom krijg je een lang leven als je je ouders gehoorzaamt en hun richtlijnen volgt? Omdat je ouders in liefde jou willen beschermen. En jou het allerbeste willen geven. En als je je eigen wegen gaat, dan kom je heel vaak beschadigd en verraden uit. Maar als je de weg gaat die je ouders in liefde voor jou hebben, dan zal het goed met je gaan. Belooft het woord van God. Dus tieners, hoe zit het met jullie gehoorzaamheid? Hoe goed luister je naar je ouders? Welke plek geef je aan je vader en moeder? Volg je hun regels op? Doe je wat ze van je vragen? Stel je je ook actief voor hun open om hun wijsheid en advies te ontvangen in de grote, maar ook in de kleine keuzes die je maakt. Maar het eren van je ouders stopt niet als je volwassen bent geworden. Het gaat er wel anders uitzien. Gehoorzaamheid maakt plaats voor zelfverantwoordelijkheid nemen. Gehoorzaamheid maakt plaats voor volwassen keuzes die je zelf kunt maken los van je ouders. Maar ook als volwassenen kunnen we onze ouders eren door ze te betrekken in ons leven. Door ze te laten merken dat ze belangrijk voor ons zijn. Door voor ze te zorgen waar ze dat zelf niet meer kunnen. Door er voor hen te zijn op dezelfde manier waarop ze er voor ons waren toen wij ze nodig hadden. O, dit gebod geldt voor ons allemaal. Maar hoe ver gaat dit gebod? Zijn er grenzen aan het eren en gehoorzamen van je ouders? Moet je altijd alles doen wat je ouders zeggen, ook als het schadelijk is voor jou of voor anderen? Dit gebod is veel te vaak misbruikt door ouders om macht uit te oefenen over hun kinderen, misbruikt om te manipuleren. Dat is niet wat de liefde doet. Dat is niet Gods hart. Weet je wat ik het bijzondere vind aan deze richtlijnen? Dat Paulus elke groep één voor één aanspreekt. En dit gebod, deze opdracht, is er voor de kinderen. Paulus schrijft dit niet naar de ouders, nee, hij schrijft dit naar de kinderen. Dit vers is niet bedoeld voor ouders om uit te leggen of te gebruiken. Dit vers is voor de kinderen. En als je al als vader of moeder ernaar kijkt, betrek het dan op jezelf. En houd het maar als een spiegel voor in hoeverre jij je ouders eert, in plaats van dat je je kinderen ermee om de oren gaat slaan. Dit vers is voor de kinderen. En jullie als vaders en moeders zijn geroepen om elkaar lief te hebben en ontzag voor elkaar te hebben. En om je kinderen niet te verbitteren. Als jij dat bent, als je zo'n gezin vormt, dan beloof ik je dat je kinderen niet anders willen dan je gehoorzamen. Dat ze niet anders willen dan je eren. Omdat het in gebed is in de liefde en de respect van het gezin voortkomend uit de harten van de vader en de moeder. Lees wat bestemd is voor jou. Dan kan de liefde aan het werk gaan in jouw hart. Dat is wat de liefde doet. En daarmee kijken we een beetje vooruit naar de derde verhouding. De verhouding van vaders tot hun kinderen. In vers 4. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Opmerkelijk is het, hè, dat hier de vaders worden aangesproken. In het vorige vers zagen we nog de opdracht voor de kinderen om hun ouders, hun vader en moeder te eren en te gehoorzamen. En nu worden alleen de vaders, niet de moeders, aangesproken. Vaders, verbittert uw kinderen niet, maar vorm en vermaan ze zoals de Heere dat wil. Waarom is dat? Waarom worden de vaders specifiek aangesproken? Misschien komt het omdat vaders het hoofd zijn van het gezin. Een belangrijke verantwoordelijkheid hebben voor niet alleen hun vrouw, maar ook voor hun kinderen. Zijn aangewezen om hun gezin te leiden en voor te gaan. Maar ik denk ook dat Paulus dit schrijft. Omdat hij weet dat vaders eerder dan moeders in staat zijn om hun kinderen te verbitteren. En dat ze moeten horen dat God iets anders voor hun heeft bestemd. Ja, want de band die een moeder met haar kinderen heeft, is heel vanzelfsprekend. Is heel vaak onvoorwaardelijk, als het goed is. De hechting tussen een moeder en een kind vindt al plaats tijdens de zwangerschap. Ze zijn één. En vanaf het moment van geboorte moet een moeder haar kind al loslaten. En dat is niet altijd makkelijk. Want het hart van een moeder wil vasthouden. Het hart van een moeder wil liefhebben. Het hart van een moeder wil zorgen. Dat is wat de liefde doet in moeders. En waar die binding tussen moeder en kind vanzelfsprekend is, is het de taak van de vader om het kind bij de moeder weg te roepen. De roep van de vader, die is erop gericht om een kind te bevestigen. De roep van de vader is erop gericht om geloof uit te spreken in zijn kind. Te zeggen, jij kunt het. Jij hebt in je wat nodig is. Jij kunt die keuze zelf maken. Jij kunt die stap zelf zetten. En ik sta achter je. En ik bemoedig je. En ik bekrachtig je. En ik spreek geloof over je uit. En ik ben er voor je om op terug te vallen. Maar. Ga die wereld maar in. Ik sta achter je. Ik hou van je. Jij kunt het los van je moeder wel aan. Doe maar. De roep van de vader. Maar de roep van de vader is daarmee ook zo kwetsbaar. Want je kunt heel makkelijk je kinderen klein houden door maar alles van ze over te nemen. En je kunt heel makkelijk je kinderen moedeloos maken door dingen van ze te vragen die ze nog niet kunnen of waar ze nog niet aan toe zijn. Dus vaders, wees niet te voorzichtig met je kinderen. Wees ook niet te hard voor je kinderen. En dat je daar fouten in maakt, dat is onvermijdelijk. Er is maar één vader die perfect is. Er is maar één vader die volmaakt is. Er is maar één vader die altijd handelt vanuit liefde. Het is een goede, goede vader. Het is onze hemelse vader. En wij mogen leven naar zijn beeld. En waar gebrokenheid is, waar gezinnen uit elkaar zijn gescheurd, waar dingen mis zijn gegaan, daar blijft de liefde van de volmaakte, perfecte vader recht overeind staan. En alles wat mis is gegaan in jouw leven, dat wil de Heer vergoeden. Meer dan vergoeden. Hij wil je overladen met zijn liefde. Hij is trouw. Hij is er altijd. En wij mogen ons best doen om naar dat beeld vaders te zijn voor onze kinderen. Maar als hij alleen perfect is, erken dan ook je eigen imperfectie. Wees daar niet bang voor. Erken het naar jezelf, maar erken het ook naar je kinderen. Ik denk dat het zo belangrijk is dat vaders een bepaald ritme hebben in hun opvoeding. Dat ze af en toe tijd apart nemen voor hun kinderen individueel. Ze bij zich roepen en zeggen, mijn zoon, mijn dochter, Hoe gaat het tussen ons? Hoe gaat het tussen ons? Zijn we nog blij met elkaar? Heb ik je misschien pijn gedaan? Heb ik je misschien tekort gedaan? Heb ik jou misschien bitter gemaakt? Ik weet, mijn zoon, mijn dochter, dat ik niet perfect ben. Ik weet dat ik fouten maak. Maar ondanks dat wil ik wel mijn verantwoordelijkheid nemen. En ik wil doen wat in mijn macht ligt om het recht te zetten. Zo belangrijk dat vaders die stap zetten en hun fouten erkennen en verantwoordelijkheid nemen vanuit de liefde die ze hebben voor hun kinderen. Waarom zouden we het niet doen? We weten allemaal dat alleen God perfect is in zijn vaderschap. Dus vaders, verbitter je kinderen niet, maar leid ze zoals God dat van je vraagt. Dat is wat de liefde doet. We zien hoe mooi God het gezin heeft bedoeld. Maar we herkennen ook daarin zoveel gebrokenheid. Wat doet de liefde in gebroken relaties? Huwelijken waar liefde en respect ver te zoeken zijn. Huwelijken die al gestrand zijn. Kinderen die enorm rebelleren tegen hun ouders. Vaders die hard zijn geworden. Moeders die ten einde raad zijn. Het ontbreekt aan tijd om op alle gebrokenheid die er kan spelen in gezinnen in te gaan. Maar vanmiddag voel ik mij geroepen om één groep aan te spreken. En dat zijn kinderen die zich beschadigd voelen door hun ouders. Vaak is het pas zo dat als kinderen volwassen worden, dat ze inzicht krijgen in datgene wat ze gemist hebben in hun opvoeding. Dat pas als kinderen volwassen zijn geworden, zien welke dingen ze wel hadden gekregen die ze niet hadden moeten krijgen, en de dingen die ze niet hadden moeten krijgen die ze wel hebben gekregen. Vaak pas als je volwassen bent, krijg je de juiste woorden. Ja, om die woorden te geven aan wat er in jou leeft. Wat je voelt. En het is essentieel dat als we dat merken bij onszelf, dat we dan de weg van vergeving bewandelen. Deze prekenserie Wat de Liefde Doet, hoort helemaal bij elkaar. Geen enkele preek staat op zichzelf. Arjan sprak een paar weken geleden over de weg van vergeving. Ik ga dat dus niet helemaal weer opnieuw aan. Maar het is essentieel dat je leert je ouders te vergeven. Voor wat zij niet hebben gedaan en wel hadden moeten doen. Voor wat ze wel hadden gedaan, maar niet hadden moeten doen. Zonder vergeving blijven we vastzitten aan bitterheid en onvervulde verlangens. Een vergeving is wat de liefde doet. Liam Payne, een geloofsheldin op het gebied van innerlijke genezing, schrijft in een van haar boeken het volgende. Laat het maar zien. Tenzij we onze ouders aanvaarden en vergeven zoals ze zijn, kunnen we onze identiteit niet van hen scheiden en onszelf aanvaarden. We lopen daarom het gevaar meer en meer te worden zoals zij, juist in die dingen waar we zo veel moeite met ze in hadden. Volledig vergeven is goddelijk. En goddelijk ingrijpen is noodzakelijk om het te doen. Volledig vergeven is goddelijk. Weet je, misschien heb jij het idee dat je niet kunt vergeven. Misschien heb je wel het idee dat je niet eens het gesprek met je ouders hierover aan kunt gaan. En dat komt door die sterke loyaliteit die ieder mens heeft voor zijn ouders. Ja, we zien wel de gebrokenheid, maar we willen alsnog onze ouders niet pijn doen. Het voelt niet goed om onze ouders dingen te verwijten. Ze hebben toch ook hun best gedaan. Ze hebben toch ook heel veel dingen wel goed gedaan. Nee, laat mij deze pijn maar zelf oplossen. Laat het mij maar alleen doen. Het is te moeilijk. Maar de weg van vergeving is de weg van God. Vergeving is wat de liefde doet. En ontneem jezelf die weg niet. Ontneem je ouders die weg niet. Want er is zoveel vrijheid. Er is zoveel herstel in de weg van vergeving. En hoe kunnen we dat dan doen? Als we het niet kunnen vinden in onszelf. Als de dingen die je ouders gedaan hebben misschien te groot zijn. Misschien denk je wel, Mark, je weet niet half wat mijn ouders hebben gedaan. Het is te groot, het is te veel. Nou, dan gaan we weer terug in de tegenwoordigheid van God. 2 weken geleden sprak ik daarover. En dan leggen we onze hand op ons hart. En dan belijden we opnieuw. Een ander woont in mij. Zijn naam is Jezus. Jezus leeft in mij. Een ander woont in mij. Zijn naam is Jezus. Jezus leeft in mij. En terwijl de tegenwoordigheid van God over ons komt. En wij in ons hart ons volledig vervuld voelen met wie Hij is. En wat er leeft in zijn hart. Zijn we in staat om onze ouders te bekijken vanuit zijn ogen. En dan zien we wat er mis is gegaan. En dan kunnen we de dingen erkennen als zonden die ons zijn aangedaan. Maar tegelijkertijd kunnen we dan ook zien welke gebrokenheid er was in het hart van onze vader. In het hart van onze moeder. De reden dat zij tekortschoten naar jou was omdat hun eigen hart beschadigd was. Omdat in hun eigen hart dingen waren die niet vergeven zijn. Of waar geen vergeving voor anderen in is uitgesproken. En als we dat dan zien met de ogen van Jezus, dan kunnen we vol liefde onze ouders vrijspreken van het onrecht wat ons is aangedaan. En zeggen, ik vergeef je. Want ik zie wie jij had kunnen zijn, als jij zo vol van Jezus was geweest, als ik me op dit moment voel. Ik zie wie jij had kunnen zijn, als de tegenwoordigheid van Jezus in jou was geweest. Ook op dit gebied, wat zo moeilijk is. En ik weet, dat wie ik ben, alleen maar is door wie Jezus in mij is. O papa, o mama. Ik ben niets beter dan jou. Ik heb de genade van Jezus even hard nodig als jij. En daarom zet ik je vrij. En daarom vergeef ik jou. Ik merk dat veel mensen, veel jongvolwassenen, waarschijnlijk ook wel ouder geworden volwassenen, deze weg moeilijk vinden. Bang zijn om ouders pijn te doen of te beschadigen. Maar de liefde geeft juist ruimte om gebrokenheid te erkennen. Niemand is perfect. Alleen God. En toen ik jong was, hoorde ik heel vaak dat mijn gezin, waar ik uitkom, perfect zou zijn. Ook mensen in de kerk of daarbuiten, die zeiden vaak, Mark, jij hebt een perfect gezin. Jij komt uit het perfecte gezin. En dat deed me pijn, want het is dikke onzin. Ook mijn gezin was niet perfect. Ook in mijn gezin was gebrokenheid. Tussen mijn vader en mij was er veel onbegrip. Ik heb veel ruzies gehad met mijn vader. Ons gezin was niet perfect. En ook mijn vader en ik moesten de weg gaan van vergeving. De weg gaan die de liefde gaat. En een paar jaar voordat mijn vader stierf, kwam ik op dat punt dat ik naar mijn vader kon kijken met volle liefde en waardering voor wie hij is. En tegelijkertijd daarnaast kon erkennen, maar je hebt me wel pijn gedaan. In bepaalde dingen ben je wel tekort geschoten. En ik erken het als zonde van jou naar mij. En ik erken het als zonde die voortkwam uit een gebroken hart. En we hebben daar een avond over gesproken. En we hebben onze eigen onvermogen erkend. Mijn vader erkende dat hij me heeft verbitterd. Ik erkende dat ik hem heel vaak niet heb gehoorzaamd. En tijdens die avond vloeiden veel tranen. Maar vergeving werd uitgesproken. En vanaf dat moment veranderde er iets in mij van het een op het andere moment. Het was een belangrijk keerpunt in mijn leven. Een moment waarin ik herstel ervoer. En nieuwe vrijheid. Een sterkere identiteit. Waarmee ik in het leven kan staan. O kinderen, ontneem je dat geschenk van vergeving niet. Ga naar je ouders als het nog niet te laat is. Laat je met hen verzoenen. En ouders van volwassen geworden kinderen, help ze daar ook een beetje bij. Ga niet passief wachten tot ze een keer naar je toe komen. Zorg ervoor dat je met elk van je kinderen dit gesprek minstens één keer hebt gehad. Ga in nederigheid en zeg: mijn zoon, mijn dochter, ik ben niet perfect zoals God de Vader dat is, maar je verdient het wel om volmaakt geliefd te worden door de Vader. Ik ben tekortgeschoten, kunnen we het erover hebben? Ik geef jou de ruimte om te spreken in mijn leven. Vertel het me maar. Oh, er is zoveel herstel mogelijk in de tegenwoordigheid van God. Er is zoveel herstel mogelijk in dat wat de liefde doet. En jullie relatie is dat meer dan waard. Ja, de liefde zal het hart van de vaders terugbrengen tot de kinderen. En de liefde zal het hart van de kinderen terugbrengen tot de vader. Herstel is mogelijk. Dat is wat de liefde doet. Amen. Laten we samen bidden. Vader, allereerst willen we gewoon u danken. En u prijzen en eren voor de Vader die u bent. U bent zo'n goede, goede Vader. Uw wegen zijn zo perfect. Uw plannen zijn beter dan onze eigen plannen. O Vader, we willen leren om u steeds meer te vertrouwen en de weg te gaan die u met ons wil gaan. Heer, we bidden voor deze kerk. We bidden voor ons als gezin, die we samen als gemeente zijn. En we bidden dat u ons krachtig maakt in u. We bidden dat mannen mogen opstaan, dat vrouwen gaan bloeien en dat krachtige gezinnen zullen voortkomen uit deze gemeente. Oh, we bidden het in uw naam, Jezus. Want we weten dat u het kunt doen. En Jezus, we komen bij u met onze gebrokenheid. U weet waar dingen verkeerd zijn gegaan. U weet waar gebrokenheid is in huwelijken. U weet waar gebrokenheid is in de relaties tussen vaders en kinderen, tussen moeders en kinderen. Heer, en die gebrokenheid kan ons zo pijn doen en die gebrokenheid kan ons zo bitter maken. Jezus, geef ons dan de kracht en geef ons dan de liefde om de weg van vergeving te gaan. En als we dat niet kunnen, wilt u dan dichterbij komen? Leg zelfs maar weer op dit moment, net als de vorige weken, je hand op je hart. En spreek het maar uit. Een ander woont in mij. Zijn naam is Jezus. Jezus leeft in mij. Een ander woont in mij. Zijn naam is Jezus. Jezus leeft in mij. Ik hoef mijn weg niet alleen te gaan. Ik hoef mijn stappen niet alleen te zetten. Ik hoef die weg van vergeving niet alleen te gaan. Nee, want Jezus is bij me. En Hij is zo dicht bij me. Hij is zelfs in me. Hij zal me nooit verlaten. Hij zal me nooit begeven. Hij zal me nooit in de steek laten. Oh, Hij geeft me alles wat ik nodig heb om de wil van de Vader te doen. En ik kan mijn ouders zien. En ik kan mijn kinderen zien vanuit de ogen van Jezus. Want zijn liefde is zoveel meer. Oh, het onrecht was misschien groot. De liefde van Jezus is altijd groter. Oh, dank u Jezus. Dat in uw tegenwoordigheid de weg van vergeving mogelijk is. Kom dichterbij. Herstel in mij, herstel in ons. Alles wat beschadigd en gebroken is. Herstel in mij, herstel in ons. De liefde. Zodat wij gezinnen kunnen zijn zoals u dat heeft bedoeld. Zodat we relaties kunnen aangaan. Die voortkomen uit uw hart. Raak ons met uw liefde. Laat ons zien wat u ziet. In Jezus' naam.